Wij openen Gods woord vanavond in 1 Samuel 16. En we lezen de eerste 13 versen van dat hoofdstuk. 1 Samuel 16, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Waar de Heere tot ons spreekt. Toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï, de Betlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en me doden. Toen zeide de Heere: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En ge zult Isaï ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat ge doen zult. En ge zult mij zalven dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevend hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij dan zeide: met vrede, ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde, toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel: zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijn de statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heer ook niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heer ook niet verkoren. Alzo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaï: zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog overig. En zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaï: zend heen en laat hem halen. Want we zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide: sta op, zalf hem. Want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Tot zover de lezing uit het woord van God en ook onze tekst, want het zal over het hele gedeelte gaan in de preek. Soms, gemeente, is er een tijd van huilen aangebroken in je leven. Dan kun je niet lachen. Dan is er verdriet. Zoals bij Samuel. Wat was die man verdrietig geweest, jongens en meisjes? Waarom? Waarom was Samuel, die ken je wel, hè? Samuel, de profeet. Waarom was die nou zo verdrietig? Ach. Saul, waarom heb je het nou gedaan? Waarom heb je niet naar de Heere geluisterd? Waarom wachtte je niet, Saul, toen je moest wachten, totdat ik er was? En dan pas mocht je offeren. Waarom, Saul, heb je die opdracht van de Heere niet precies uitgevoerd? Je was zo ver. Je had dat volk bijna uitgeroeid. Maar niet helemaal. Koning Agag liet je in leven. En de beste dieren, die liet je ook niet sterven. Waarom? Samuel komt er niet uit. Hij droeg leed om Saul, want God had hem verworpen. Dan is er rouw, hè? Rouw, dat is er niet alleen als er iemand is overleden. Iemand van wie je veel hield. Ja, dan is er ook rouw. Er is ook rouw als bepaalde verwachtingen niet uitkomen. Als je teleurgesteld bent. Als het zo anders gaat dan u hoopte, dan u verwachtte. Het ging zo anders dan Samuel had gehoopt en gebeden en verwacht. Hij had gedacht, Saul, dat is hem. God heeft hem uitgekozen. En wat viel het toch tegen met Saul? Dan is er een tijd van huilen. Maar die tijd is er niet voor altijd. Want ook na een verlies, gemeente, dan mogen we verder. En dan is daar God hier, aan het begin van hoofdstuk 16. Die zegt, Samuel, hoe lang draag je leed om Saul? Hoe lang ga je nog rouwen om Saul? Waarom, heren? Zegt Samuel. Waarom moet ik daarmee stoppen dan? Ja, zegt God. Ik heb hem verworpen als koning, dat weet je toch? Dat is mijn besluit. Ik heb daarvoor gekozen. Ja, maar dat is het nu juist, heren. Dan heb ik toch alle reden om te huilen. Saul, door mij gezalfd, namens u. Verworpen. Ja, dat begrijp ik, zegt God. Waar het niet, Samuel, dat ik je nieuwe taak geef? Nu is er geen tijd van huilen meer. Nu is het een tijd van vreugde. Want Samuel, je krijgt een prachtige laatste taak. Daar gaat het over. In deze preek de laatste taak van Samuel. En dan letten we er eerst op dat God geen nieuwe Saul kiest. Ik zal dat straks wel uitleggen wat ik daarmee bedoel. God kiest geen nieuwe Saul. En ten tweede, God kiest wel de kleine David. Het thema van de preek is de laatste taak van Samuel. Ten eerste, God kiest geen nieuwe Saul. En ten tweede, God kiest wel de kleine David. Nou, jongens en meisjes, wat is dan die laatste taak van Samuel? De oude, grijze profeet. Wat moet hij doen, Samuel? Vul uw hoorn met olie, zegt de Heere, en ga heen. Hij moet zo'n hoorn pakken. Dan moet hij olie in doen. Nou, dan weet Samuel meteen wel waar dat voor is natuurlijk. Hij moet iemand gaan zalven. Wie dan? Dat zegt God erbij. Hij zegt niet David, let daarop. Maar hij zegt wel, het moet een zoon van Isaïe zijn. Isaïe, een Bethlehemiet. Waartoe moet hij die zoon van Isaïe dan zalven? Nou, om koning te zijn, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien, zegt de Heere. Even pauze, gemeente, even pauze. Aan het einde van dat eerste vers. Want als wij in de Bijbel lezen, dan moeten we niet alleen maar lezen, maar mediteren. Wat hebben we nu eigenlijk gelezen? Wat staat hier nu eigenlijk? Is dit, gemeente, eigenlijk niet ontzettend bijzonder? Ja, dat Samuel nog een taak krijgt, dat is ook bijzonder. Want elke nieuwe taak voor een knecht van God is bijzonder. Want je zou het snappen als God je aan de kant zet en zegt, jou kan ik niet meer gebruiken. Dat is heel bijzonder, dat Samuel nog wordt ingeschakeld. Maar ik bedoel nu vooral dat God nou nog doorgaat met zijn volk Israël. Want gemeente, wat is er al niet gepasseerd met dat volk? 1 Samuel 8, een paar hoofdstukken terug. Geef ons een koning, zoals alle volken hebben. Tot die tijd had Israël geen koning. Maar ze wilden per se ook een koning. Iemand die op de troon zit. Iemand die de leiding neemt. Dan gaat het goed met ons. Geef ons een koning. En daarmee had Israël God aan de kant gezet. En toch was God zo grootmoedig geweest om erin mee te gaan. Goed. Goed, jullie krijgen een koning. Maar dan wel de koning die ik aanwijs, Saul, de zoon van Kis. En die koning die ik aanwijs, die moet zich wel nauwgezet houden aan mijn regels. Hij moet het volk voorgaan in het dienen van mij. En keer op keer, we hadden het er net al over, bewees Saul, ik wil u best dienen, maar niet precies. Ik wil u best gehoorzamen, maar ik geef er zo nu en dan mijn eigen invulling aan. En daarom is dat hele Saul-verhaal, gemeente, een drama geworden. God heeft er berouw van dat hij Saul tot koning had aangesteld. Zo eindigt hoofdstuk 15. Het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Je zou toch zeggen, als je nou even verplaatst in God, dat kunnen wij niet, hè? Maar bij wijze van spreken, als je nou God was, dan zou je toch zeggen, en nu is het klaar. Jullie wilden een koning, ik heb daar een paar voorwaarden aan gesteld, daar houden jullie je niet aan, dan geen koning meer, geen koning, ik ben koning. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me zelfs voorstellen dat God had gezegd, dat volk Israël, het is altijd ellende met dat volk. Ik heb het uit loutere liefde uitgekozen. Liefde was het, dat ik dat volk uitkoos. Maar ze willen me niet dienen. Ze willen me niet eren. Ze gaan dwars tegen me in. Elke keer weer. En nu is mijn geduld op. Ik zet er een punt achter. Ik trek mijn handen ervan af. Ze zoeken het maar uit. Kunnen u erin meekomen, gemeente? Israël. Volk van God in de oude bedeling. Ik kan zo de lijnen doortrekken naar Israël, volk van God, in de nieuwe bedeling. Zou u het kunnen begrijpen als God zegt, die gemeente van Oud-Beijerland, ik stop ermee. Ik stop ermee, ik trek mijn handen ervan af. Samuel, zegt God, vul uw hoorn met olie. Wat een evangelie. Wat een blijde boodschap. Vul uw hoorn met olie. Ga naar Bethlehem en zalf een zoon van Isaï. Ik ga door. Ik ga nog een nieuwe koning aanstellen. Is het niet verwonderlijk? Wat is de Heere geduldig? Wat is Hij mild? En wat is Hij genadig? Zo is nou de Heere. Sta op. Vul uw hoorn. Jazeker, God had berouw dat hij Saul tot koning had gemaakt. Maar gemeente, zijn plannen falen niet. Dat berouw van God, dat betekent niet dat hij iets verkeerd had gedaan. Hè? Zo mogen we dat niet begrijpen. Als wij berouw hebben, dan betekent het dat we gezondigd hebben. Dat we het anders hadden moeten doen. Maar zo geldt het niet bij Gods berouw. Als hij zegt, ik heb berouw, dan laat hij daarmee zien hoe intens verdrietig hij is. En dan wijzigt hij als het ware zijn strategie. Maar zijn doel ligt vast. Hij doet dat. Hij zet Saul af. En hij stelt een nieuwe koning aan om zijn doel te bereiken. Om zijn plan des te beter te kunnen uitvoeren. Saul moet worden vervangen. Nou, en zo vertrekt Samuel naar Bethlehem. Hoewel, dat doet hij niet zonder slag of stoot, hè? Want Samuel is bang. Hij is bang voor Saul. Wat nou, als Saul ervan hoort dat hij iemand anders tot koning heeft gezalfd? Hij zal me vast doden, denkt Samuel. Dat kan je wel een beetje voorstellen, hè? Saul zit nog steeds op de troon. Die heeft de macht, die heeft de touwtjes in handen. Nou, als je bang bent, wat doe je dan? Jongens en meisjes, wat doen jullie als je bang bent? Kan soms, hè? Misschien ben je wel eens bang in het donker. Wat doe je dan? Wat doet u als u te maken hebt met angsten? Samuel gaat naar God. Ja, het is heel eenvoudig, hè, maar de boodschap is ook eenvoudig. Naar de Heere. Dan mag je bidden. Heere, ik ben bang. Help me. Heere, ik zie er zo tegenop als er een nieuwe lockdown komt. De vorige keren was het al zo zwaar voor mij. Ik ben bang, Heere. Ik ben bang dat ik ook eens zal bezwijken aan dat virus. We mogen met onze angsten naar boven. En dan zien we hier dat de Heere niet tegen Samuel zegt: wat, Samuel? Waarom klop je bij mij aan? Ik had toch gezegd, je moet gaan? Dat zegt God niet. Hij denkt mee met Samuel. En hij zegt: Samuel, ik snap het wel dat je zo bang bent voor Saul. Weet je wat? Neem een kalf mee. Neem een dier mee. En zeg, als je daar in Bethlehem aankomt, ik kom om een offer te brengen. Dat is best eigenlijk apart, hè? Dat is best wel vreemd als je dat even op je in laat werken. Het lijkt wel een soort dekmantel. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen vanavond. Dat het een dekmantel was. Zodat niet iedereen wist dat Samuel in Bethlehem kwam om iemand te zalven tot koning. Mag dat wel? Je moet toch de waarheid spreken? Samuel moest toch de waarheid spreken? Oh, dat zeggen we. We praten tegen God. Hij heeft deze oplossing zelf aanbevolen aan Samuel. Nou, we weten, de Heere zondigt niet, dus het is niet verkeerd. Dat durven we natuurlijk niet te zeggen. En dat is wel leerzaam, gemeente. Want soms dan, in de praktijk van het leven, dan zit je klem voor je gevoel. Want je moet de waarheid spreken, maar je mag dat ene ook echt niet zeggen. Nou, als dominee ervaar ik dat bijvoorbeeld als het gaat om ambtsgeheim. Iemand kan vragen: ja, hoe gaat het met mevrouw X, dominee? En dan weet ik het wel, maar dan mag ik het niet zeggen. Begrijpt u? Zo kan je voor je gevoel soms, dat je niet goed weet, wat moet ik nu? Hier leert de Heere ons dat wij soms dingen achter mogen houden. Samuel hoeft de eigenlijke reden van zijn komst niet te vertellen. Soms mogen wij een dekmantel gebruiken. Maar dan niet voor onszelf. En dat gevaar ligt altijd op de loer. Omdat we onszelf in een lastig pakket bevinden. En dan denken we: nou, hè, een beetje draaien, u herkent dat wel. Dat is zo gevaarlijk. Nee, als het gaat om God, om zijn koninkrijk, om zijn naam en zijn eer, dan is het soms geoorloofd. Zoals ook hier. Het gaat om hem. En Samuel neemt dat voorstel aan. En hij gaat. Ik zei al, het was een oude man. Hij woonde in Rama. Hij moest naar Bethlehem. 20 kilometer. Lopend. Maar hij doet het. De Heere vraagt het van hem. En als hij daar komt in Bethlehem, dan schrikken de oudsten. Wat hebben we verkeerd gedaan? Een onaangekondigd bezoek. Hey, je kan je voorstellen, als de koning ineens op bezoek komt, dan denk je: hé, waar komt hij voor? Samuel, waar komt u voor? Vrede, zegt Samuel. Ik kom om een offer te brengen voor de Heere. U moet zich heiligen Al die reinigingsrituelen moesten ze uitvoeren. Ze moesten hun kleren wassen. Ze moesten zichzelf reinigen, zoals we lezen in Leviticus. En dan zullen we samen de offermaaltijd hebben. Nou, en zeker ook de zonen van Isaï, Samuel zorgt ervoor dat ze erbij zijn, want om hen gaat het natuurlijk, hè. De zonen van Isaï, ze hadden vast andere plannen, ze moesten werken. Maar nee, ze zijn erbij. Ze zijn er, terwijl ze niet beseffen dat er iets heel belangrijks gaat gebeuren. Ze denken dat er alleen maar een offer plaatsvindt. Isaï, die zal er wel iets van beseft hebben. Samuel heeft Isaï er iets van verteld, ongetwijfeld. Dat blijkt wel als wij lezen dat Samuel en Isaï in een ruimte staan en dat de zoons dan voorbij gaan. Daar kun je uit opmaken dat Isaï er toch wel iets van wist. Hij wist misschien niet dat een van zijn zoons tot koning zou worden gezalfd, maar hij wist wel dat er één moest worden uitgekozen. Nou, daar komt de eerste. Tja, dat is hem. Samuel weet het meteen. Eliab, de eerstgeborene. Dat is heel belangrijk, hè, in die cultuur. De eerstgeborene, de oudste. Dat is sowieso de meest geschikte. En Eliab, dat is niet zomaar een man, een oudste. Nee, dat is een grote man, staat er. Hè. We zouden zeggen breed geschouderde man. Hij ziet er mooi uit. Ongetwijfeld heeft Samuel aan Saul gedacht. Daar staat het ook al van, dat hij zo lang was, hè? Deze Eliab, die heeft een bepaalde uitstraling. U kent dat wel, hè, van die mensen. En die hebben een uitstraling. Die hebben overwicht. Misschien zijn ze ook echt groot, hè, van postuur. En, nou ja, soms kan je het ook niet goed verwoorden wat het dan is, maar je wil wel naar ze luisteren. Nou, zo iemand is Eliab. Deze grote, sterke man. Ja, die wil God vast hebben. Samuel is er helemaal van overtuigd. Mis, Samuel. Mis. Kijk niet naar zijn gestalte, zegt de Heere. Naar zijn uiterlijk. Kijk niet naar zijn lengte. Want ik heb hem verworpen. En dat betekent niet dat Eliab in die zin verworpen is, dat hij van eeuwigheid verworpen is. Dat hij niet zalig kon worden. Maar dat betekent, Eliab, die kan geen koning zijn. Die is niet verkoren tot koning. Hoe kan het nou dat Samuel, die man die de Heer al zo lang had gediend, dat hij er zo naast zit? Samuel kijkt verkeerd, gemeente. Samuel kijkt naar uiterlijk. Naar graven, nou dat herkennen we wel, hè. Samuel die kijkt naar grootheid, naar leiderschap. Ja, daar kijken wij mensen naar. De mens ziet aan wat voor oog is. De mens in Oud-Beijerland blijkbaar ook. Er staat gewoon de mens. Hoe ziet hij eruit? Hoe leeft hij? Is dat goed, dan zeggen we, nou, dat zou nog wel eens een goede leider kunnen zijn. Een goede ambtsdrager, een goede dominee. Zo iemand, die hebben we nodig. En dan zegt God, jullie kijken verkeerd. Ik kijk anders. Ik kijk naar het hart. De Heer ziet veel verder, veel dieper dan u en jij en ik. De Heere ziet ons hart. Dat is een belangrijk woordje, hart. Dat betekent ons innerlijk. Onze motieven. Onze verlangens. Hij weet het allemaal. Ik ken u niet goed. Volgens mij ken ik niemand van u echt goed. Wij zijn onbekenden voor elkaar. God kent u, hè? Bent u zich daarvan bewust? Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Niets, helemaal niets. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan, mijn daden. God weet het wat je vandaag hebt gedaan. Gij weet me zitten en me staan. Ja, zelfs wat ik beraad of wat ik wil betrachten, wat ik van plan ben. Misschien zit je nu wel een plannetje te maken. Wat je straks kan doen als je uit de kerk komt. Of morgen, of volgende week. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. God weet het. Hij ziet wat ons bezighoudt. Hij peilt onze motieven en onze gedachten en gemeenten. Als je daar nou even bij stilstaat, hè? Daar even over nadenkt, dat even op je in laat werken. Moet je dan niet zeggen, Heere, dat ik hier vanavond in de kerk mag zijn? Dat begrijp ik niet. Dat u, heilige God, mij, zondig mensje, terwijl u alles weet, in uw aanwezigheid duldt. Ik begrijp het eigenlijk niet. Want die mensen om me heen, die zien me net te pak. Die zien me net een gezinnetje. Maar God, die weet het. Mijn goddeloosheid. Mijn eigen gerechtigheid. Mijn lauwheid. Mijn trots. Mijn egoïsme. Mijn liefdeloosheid. Mijn onreinheid. Mijn ongeloof. God weet het allemaal. Hoe groot is zijn geduld dat wij hier mogen zijn? En dat hij de evangelieboodschap vanavond nog uit laat gaan tot zulke mensen. Gold het nou ook voor Eliab dat hij zo goddeloos was en zo liefdeloos en dat dat de reden was dat hij is afgewezen? Nou, Eliab komt in de schrift niet positief naar voren. We komen hem tegen in de geschiedenis van David en Goliath. Hè? David die vecht met Goliath. En dan is Eliab heel boos tegen David en ja, dat is best heel onterecht. Dus dat is niet positief. Toch zou ik niet durven zeggen dat dat de reden was, gemeente. Het punt dat de Heer hier maakt is dat hij anders kijkt naar de wereld. Dat hij anders naar de mensen kijkt dan dat wij naar mensen kijken. Hij zegt, ik kijk niet naar kennis, naar grootheid, naar kunde, naar status, geestelijke status, eer. Nee, daar kijk ik allemaal niet naar. Ik kies niet voor de sals. Dat heb ik gedaan. Ik heb voor Saul gekozen. O, die man die leek zo geschikt, Saul. Wat een koning, zei Samuel toen Saul daar stond. Wat een koning, er is niemand als Saul. En inderdaad, u zou het eens door moeten lezen in het boek Samuel. Aan het begin, dan is er louter positief te zeggen over Saul. Een voorbeeld ambtsdrager, echt. Maar wat is God dat tegengevallen, mag ik het zo eens zeggen? Wat is Saul tegengevallen? Ongekend. En daarom zegt God, nee, ik werp het net aan de andere zijde uit. Ik kies geen nieuwe Saul. En daarom Abinadab ook niet en Samma ook niet, de derde. Nou ja, dan zijn er nog een paar jongens over. Isaï, die zal wat zenuwachtig geworden zijn. Hè? Hoe zit dit nou? Eén van de zoons, die moet er toch zijn? Eliab niet, Abinadab niet, Samma niet, de vierde niet, de vijfde niet, zoon zes niet, zoon zeven niet. Huh? Hoe kan dit nou? Eentje van die zeven, die moet het dan toch zijn? En dat moet Samuel ook hebben gedacht. Dit is echt een beproeving voor Samuel, hè? Want Samuel had de opdracht gekregen, zelf een van de zonen van Isaï. Nou, dit zijn ze. Wist hij veel dat er nog een was? Maar bij elk van die zoons Zegt God, nee. Maar dan vind ik het zo bijzonder dat Samuel vraagt, je zou er overheen lezen, maar het is bijzonder. Samuel vraagt, is er misschien nog een zoon? Weet u wat ik daarin hoor? Ik weet niet of u dat herkent. Maar dat Samuel de Heere zo heeft vertrouwd, God had gezegd, één van de zonen. Nou, als deze zeven het niet zijn, dan moet er gewoon nog één zijn. Vertrouwen, diep vertrouwen op de Heere. Is er nog één? Ja, die is er, David. Dat zien we in onze tweede gedachte. God kiest de kleine David. David, ja. Waarom is die eigenlijk niet bij het offerfeest aanwezig? Want jongens en meisjes, jullie zijn er wel vanavond in de kerk. Jullie zijn er, heel fijn. Maar dan kon David er toch ook zijn bij dat offerfeest? Bij die maaltijd? Dat was een soort kerk. Ja, maar David had wat anders te doen. Die moest op de schapen passen. De schapen die kunnen natuurlijk ook niet zomaar alleen blijven. Er moet toch iemand voor zorgen. Stel dat er een leeuw of een beer komt. Ja goed, kunnen we zeggen gemeente, maar had niet een of andere knecht dat kunnen doen. David hoort er toch ook bij. Nou blijkbaar is het waar wat wij zingen in het eigen geschrift van David. Ik weet niet of u dat kent, dat eigen geschrift van David. Wat we helemaal aan het einde van ons psalmboekje vinden. Ik heb het vroeger op school geleerd. Ik was een jongeling, nog teder en gering, bij broederen laag geacht. Zijn broers die keken een beetje op David neer. En zijn vader ook, want Isaïe had hem er anders ook wel bij gehaald. Men had mij in het veld tot herder aangesteld. Daar hield ik steeds de wacht. Nou is het niet zo dat het herderschap in die tijd een beroep van niks was of zo. Nee, dat was een prima beroep. Maar David was maar wel de jongste. De kleinste. Ik weet niet hoe dat bij u thuis is. Of hoe dat vroeger bij u thuis was. Maar de jongste, de kleine Benjamin. Ja, die is vaak heel grappig. Daar lach je om met elkaar. Die is heel lief. Maar als die wat groter wordt, dan neem je de jongste misschien toch ook een tikkeltje minder serieus dan de ander. Dat is het gevaar, denk ik. Zo is het ook bij David. Oh ja, David, die is er ook nog. Laat hem halen, zegt Samuel. Anders gaan we niet eten. David moet ook komen. Daar is hij, David, roodachtig. Misschien had hij rood haar. Kan. Misschien ook een rode huidskleur, zeggen sommige verklaarders, omdat hij zo vaak buiten was. Kan ook. Een jongen met mooie ogen staat er, een mooi uiterlijk. Ja, dat is wat Samuel ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart. Wat ziet God? Wat zou God nou zien nu die jonge David daar binnen komt lopen, die herdersjongen, roodachtig? Wat ziet God nu eigenlijk? Is hij het misschien van wie Samuel eerder had gezegd, de Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart? En de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk. Is hij het, de man naar het hart van God? Dat betekent de man van Gods keus. Is hij het van wie Samuel had gezegd tegen Saul? De Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. Is David het? Is hij beter dan Saul? Dat jochie. Zou hij het worden? Voorganger, herder over het volk, koning. Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Hoe moet dat ooit? Als Eliab niet geschikt is, dan is David al helemaal niet geschikt. En dan klinkt het. Sta op, Zalf hem. Zalf hem. Want deze is het. Dit is Gods keus, gemeente. Die kleine David. Wat een troost, hè. Wat is dat een geweldige troost. U zegt waarom. Wat hebben wij er nou aan vanavond? Waarom wijt u daar nou zo over uit, dominee? Nou, gemeente, ik zie dat als een enorme troost. Want David, geloof me nou, die was echt niet in zichzelf, echt niet geschikter dan zijn broers. Daar moeten we mee oppassen dat we andersom gaan zeggen. Ja, maar David, dat was uiteindelijk toch iemand die geschikt was. Hij vreesde de Heere van zijn baarmoeder, van de baarmoeder af. Ja, dat is waar. En dat was een grote zegen. Maar David is ook de David van Psalm 51. Hè? Die zingt over die zonde. Van de baarmoeder af. David was in zichzelf geen haar beter. Maar de troost is dat die kleine David door God wordt gebruikt. Voor wie is dat nou een troost? Voor kleine mensjes uit Oud-Beiland. Zijn die er vanavond? Kleine mensjes. Of hebben we het allemaal heel goed met onszelf getroffen? En dan ketst het woord vanavond af. Dan is het geen troost. Maar juist als je moet zeggen, wat ben ik zwak? En wat ben ik klein? Ik ben niet belangrijk. Ik heb dat overwicht niet wat hij heeft of wat zij heeft. Zou God mij nou willen gebruiken in de opvoeding? Zou God mij nou als opa of oma willen gebruiken? Zou de Heer mij als ambtsdrager willen gebruiken? Zou hij wat met mij kunnen beginnen? En gemeente, ik geef toe. Op dat niveau zitten we niet zo vaak. Vaak denken we, nou, tjonge, wat fijn dat ik er ook nog ben. Hè? Dat ik de Heer ook nog dien. Want anders ging het niet goed. Dwaasheid, hè. Maar juist als God je klein heeft gemaakt. En dan maakt hij gebruik van allerlei omstandigheden vaak, hè. Hij doet het door zijn woord en geest, maar hij doet het ook door de omstandigheden van je leven. Je stoot je neus en je redt het niet meer. En je kan het niet meer. En je denkt, ach, laat mij maar de schapen weiden. Ik kan het niet. Laat mij nou maar een beetje op de achtergrond, want dat is meer aan mij besteed. Tussen de dieren, dat is beter dan tussen de mensen. Dat dacht die jongen, die boerenzoon uit Stolwijk ook. Laat mij nou maar koeien melken. Jan heette die. Hij had het zo naar zijn zin. Op de boerderij. En terwijl die 22 jaar was, sprak God. Ga uit uw land. Dien mij. Maar Jan, die wist echt niet hoe dat moest. Dat kan ik niet, Heren. Dat is geen mensenwerk. En 3 jaar lang heeft Jan het volgehouden om tegen de Heren in te gaan. En hij voelde zich steeds minder geschikt. Maar, zegt hij, tegenover elk bezwaar van mijn kant plaatste de Heere een belofte. Hij had allemaal bezwaren, ik kan het niet. Maar de Heere zette zijn belofte er tegenover. En toen ging hij studeren. Hij werd dominee Verkade. Hij heeft de gemeente van Nieuwe Tongen, waar ik predikant mag zijn, met vrucht gediend. Ik hoor zijn naam nog vaak noemen. Als ik de ouderen bezoek. Zo is de Heer, hè? Misschien kijkt u wel eens wat tegen ambtsdragers of tegen dominees op. Maar dat zijn nou allemaal van zulke kleine mannetjes als Jan. Ze kunnen het echt niet. En u en uw omstandigheden, u kunt het ook niet hopelijk. Maar de Heere wil nou die kleine David gebruiken om zijn grote werk uit te voeren. Paulus zegt het zo: het dwaze van de wereld, dat heeft God uitverkoren. En het zwakke van de wereld, dat heeft God uitverkoren. En het onedele, dat heeft God uitverkoren. En het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Wij zouden zeggen, maar waarom doet God dat nou? Je kan beter mensen met veel gaven. En mensen met veel geld. En slimme mensen met veel verstand. Die moet je uitkiezen. Dan gaat het goed. Nee hoor, zegt God, ik doe het anders. God draait het om. Hij kiest altijd weer de kleinste. Jacob en niet Esau. Efraim, niet Manasse. Niet Eliab, maar David. Waarom? Wat is nou het doel van de Heere? Gemeente, het is heel eenvoudig. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Hij kiest kleintjes uit. Opdat hij groot gemaakt zou worden. Dat is zijn doel. En anders zouden we zeggen, de dominee heeft het gedaan. Of dat is zo'n bekwame moeder. Zij heeft gezorgd dat haar kinderen nog in de kerk zitten. Allemaal foute boel, hè? De naam van de Heere moet geprezen worden. Daar gaat het om. Dat wij mogen zeggen, u hebt het gedaan. U hebt me gebruikt. Ondanks mijn gestuntel. Gemeente, zien wij zo in deze geschiedenis niet heerlijk de Messias oplichten. Want als het nou gaat om het kleine, hè, is hij het niet. De Heere Jezus. Klein, zegt u? Ja, hij is toch klein geworden. Bijna advent. Zondag, de eerste adventszondag. Eigenlijk zit er al een adventsboodschap in. Hij was zo groot. En hij is zo klein geworden. Door mens te worden. Hij is nog kleiner geworden. Door de weg van lijden te gaan. En hij is het allerkleinste geworden. Door te sterven. Aan het vloekhout van het kruis. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. David, hè? Onwaardig. De onwaardigste onder de broers. Christus, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Maar deze heeft God uitverkoren. Hem heeft God gezalfd. Hem heeft hij aan zijn rijk verbonden. Die Christus. Wat een dwaas evangelie. Waarbij ons verstand zegt, ik begrijp het niet. Waarom moest dat zo? De gemeente het geloof zegt, als God hem heeft uitverkoren, oh, al begrijp ik hem niet, maar dan verkies ik hem ook. Is dat er al van gekomen bij u? Hebt u Christus al verkozen tot uw deel? Want daar gaat het om, hè. Want als wij niet door het geloof aan de Heere Jezus verbonden zijn, als we geen heerlijkheid zien in die kleine Jezus, ja, dan kan God helemaal niks met ons. Dat is ook het scherpe van deze geschiedenis. Dan kan God u niet in zijn koninkrijk gebruiken. U zult zeggen, een kromme stok dan misschien. Ja, maar dat is aangrijpend. Als je moet functioneren als een kromme stok. Vroeger zeiden ze wel, stijgerhout. Ik durf het haast niet te zeggen. Zo erg. Maar deze geschiedenis dringt u naar Christus. De Messias bij uitstek. Want als u als een arme, onwaardige zondaar bij hem aanklopt, tot hem vlucht, dan wordt u behouden. Dan wordt u niet weggestuurd. Dan ontvangt u in hem alles wat u nodig heeft. En dan zult u ook vruchtbaar zijn in de dienst van de Heere. Want ieder die verbonden is aan de Messias, profeet, priester, koning, die wordt zelf ook een profeetje, een priestertje, een koninkje, zegt de catechismus. En hoef je echt niet allemaal dominee te worden, dan is het niet minder waardevol en belangrijk om uw taak als moeder in het gezin, als vader, wat dan ook, wat uw taak ook is, om uw roeping uit te oefenen. Gewoon uw dagelijkse roeping. Dan is het een wonder dat de Heer u nog gebruiken wil, toch? Klein mensje. Als u daar ook iets van mag zien, de Heer gebruikt me. Ja, dan heb je zo die bekwaammakende genade nodig, hè? De geest. Want David, die kon het ook niet zelf. Dat moet u niet denken. David had er niet voor geleerd om koning te worden. Hij had geen bestuurskunde gestudeerd of leiderschapscursussen gevolgd of zo. Hij kon het echt niet zelf. Maar daarvoor nou die olie, hè? Want zo begonnen we de preek. Vul uw hoorn met olie. Die olie moet nog worden gebruikt, hè? Nou, dat gaat Samuel doen. Daar knielt David neer. Te midden van zijn broers. Samuel giet de olie over het hoofd van die kleine David. En met dat de Heere die olie over zijn hoofd laat gieten, overgiet God hem met zijn geest. Want olie is in de Bijbel het symbool van de geest. En dan blijft het niet bij een symbool. Maar dan volgt op het teken de betekende zaak. De Heere geeft die geest ook. Er staat, en de geest des Heeren werd vaardig over David. Van die dag af en voortaan, daar moest David het van hebben. En daar moeten wij het ook van hebben. Hoe kunnen wij het zonder de bediening van de geest? Zonder de zalving van de Heilige Geest? Zo kan het alleen. Kleintjes, die kunnen het niet zelf. Maar die kunnen het in de kracht van Gods geest. Want we hebben een grote God, gemeente. En zwakkelingen, die hebben een sterke God en die worden aangegord met kracht van boven, van de Heilige Geest. En armen, die hebben een rijke God. Christus deelt het uit. Hij deelt van zijn geest uit in de gemeente. En daarin is hij niet karig. En zo deelde hij uit, ook aan David. Hij wordt gezalfd, te midden van zijn broers. Dat is het geweest voor die broers ook, hè? Hun jongere broertje, David. Het zal lastig zijn geweest, denk ik. Waarom ik niet? Wat een les. Zou dat niet een van de redenen zijn geweest? Dat God niet al in vers 1 zei, zalf David, de zoon van Isaï. Maar God wilde die broers een les leren. Hij wilde Isaï een les leren. Hij wilde Samuel een les leren. Hij wilde de gemeente van Oud-Beijerland een les leren. Laat die ander mij maar voorbij streven. Waarom moet u belangrijker zijn dan uw broertje? Ik zeg bewust u, want ook op latere leeftijd, dan kan je nog soms van die gevoelens hebben die je nooit durft uit te spreken. Waar een ouderling echt niet van weet. Maar dat je denkt, hè, mijn broer, mijn broertje, die heeft meer geld. En die heeft een fijner gezin. Daar spelen veel minder zorgen. En die heeft zo'n belangrijke taak in de kerk. En ik heb dat allemaal niet. En dan gaat dat gaat woekeren, hè, in je hart. Misschien herkent u er wel iets van. Maar gemeente, waarom moet ik belangrijk zijn? Laten we die vraag nou eens eerlijk aan onszelf stellen. Waarom moet ik in de picture staan? Het gaat toch om God. Zijn naam moet worden verheerlijkt. En zo verbindt de Heere David. Die kleine David. Aan Israël. En ik weet, hij was niet meteen koning. Hij moest nog een keer worden gezalfd En toen nog een keer. David is 3 keer gezalfd. Hij had nog een hele weg te gaan. Maar uiteindelijk is die kleine David tot zegen geweest voor het volk Israël. Hij heeft het volk mogen hoeden. Hij heeft het volk mogen weiden. Zoals Saul niet heeft gedaan. De Heere vergist zich niet. Zijn plannen falen niet. Nou, we gaan afronden, maar nog even terug naar Samuel. Want dit was de laatste taak, hè, van Samuel, de profeet. We komen hem nauwelijks meer tegen in het boek Samuel. Na deze zalving. Een keertje in hoofdstuk 19. Als David op de vlucht is voor Saul, dan vlucht David naar Samuel. En dan nog een keertje in hoofdstuk 25. Waar we die aangrijpende woorden lezen. En Samuel stierf. Ja, ook voor Samuel kwam het einde. Hij mocht een laatste vreugdevolle taak uitvoeren in de dienst van de Heer. Maar toen kwam het einde. Toen moest Samuel voor God verschijnen. Samuel, die zijn taak had uitgevoerd in alle lek en gebrek. Hij werd gedaagd voor de rechterstoel. Gemeente, als wij gedaagd worden voor de rechterstoel, dan moet ons nette pak uit, hè. Samuel kon niet in een profetenmantel voor God verschijnen of in een priesterkleed. De mens ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Maar terwijl Israël in de rouw was, bij elkaar, om te rouwen over Samuel, is Samuel opgenomen in heerlijkheid. En klonk het: welkom, Samuel, goede, trouwe dienstknecht. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde van uw Heere. Verlangen we daarna, gemeente, dat dat ook eens tot ons gezegd wordt? Laten we trouw zijn over het weinige waar de Heere ons in heeft aangesteld. Trouw. En met alle lek en gebrek, steunend op de verdiensten van de Heere Jezus, onze taak doen. Want dan zal dit ook ons lot mogen zijn. Amen. Wij gaan zingen in antwoord op de preek Psalm 116. En daarvan het 9e vers. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. En wat er volgt, Psalm 116, vers 9.